Vorige week hebben we beginnen te overdenken dat Johannes ons niet alleen wilt onderwijzen dat het mogelijk is om met God een persoonlijke relatie te hebben, om intimiteit met God te hebben, maar hebben we gezien vanaf 2 vers 3 dat het ook mogelijk is om dat ook zeker te weten, dat je persoonlijke verbintenis en verlevende relatie met God hebt. We hebben vorige maal beginnen te overdenken dat er in het gedeelte van hoofdstuk 2, zeg maar vanaf vers 3 tot en met vers 21 zo ongeveer, 3 toetsstenen zijn aan de welke we kunnen afmeten dat de innerlijke overtuiging die we hebben, want dat moet allereerst een innerlijke overtuiging zijn, waaraan we de innerlijke overtuiging die we hebben ook uiterlijk kunnen toetsen, afmeten, of dat het werkelijk zo is dat we een levende relatie met God hebben. Waarom zeg ik allereerst een innerlijke overtuiging en daaraan verbonden uiterlijke tekenen die kunnen getoetst worden? Wel, omdat nu net die valse leraars die actief waren onder de gelovigen aan wie dat Johannes schreef, ook zeker van een slag waren dat ze een relatie hadden met God. We hebben gezien dat nu net het probleem was, of een van de grote problemen, waar Johannes begon op te reageren, dat zij zeiden van, als je een relatie met God hebt, doet het er niet toe hoe dat je leeft, hoe dat je door het leven gaat. En de vorige maal hebben we gezien dat Johannes dat meteen mee afrekent met zijn eerste toetssteen. En die eerste toetssteen hebben we gezegd tegen elkaar, vinden we vanaf vers 2 tot en vanaf vers 4 tot en met vers 6. En die toetssteen is de volgende. Iemand weet het nog? Het is een gedragstest. Als je zegt hem te kennen, dan hoor je ook zijn bewaren, zijn geboden te bewaren. Met andere woorden, het is de gehoorzaamheidstest. Maar als de eerste test dat we vorige week hebben over nagedacht en gezien dat het onmogelijk is enerzijds te zeggen dat je hem kent en hem ongehoorzaam te zijn in je leven. Onmogelijk, zegt Johannes. De tweede test vonden we vanaf vers 7 tot en met vers 11, tot aan het einde van het stukje dat we overdacht hebben. En die tweede test is een gedragstest. De eerste test is, eerste test is een gedragstest. En de tweede test is een relatietest. En de kern van de tweede test is, wat moet kenmerkend zijn voor de relaties van een christen?
Liefde onder elkander.
Dat was de tweede test, dat hebben we uitvoerig gezien. En nu vanaf vers 12 vinden we een tussenzin. Vanaf vers 12 tot en met vers 14. Een tussenzin waarvan ik hoop dat we zullen ontdekken met elkaar dat die heel belangrijk en bemoedigend en versterkend is. Want het is Johannes er niet om te doen om twijfel te zaaien onder zijn kinderen, maar wel juist het omgekeerde, om hen vertrouwen, om hen zekerheid te geven. En hier zien we dat Johannes, deze bijzondere apostel, niet alleen een leraar is die onderwijs heeft, maar ook een echte herder is, die zijn schapen, zijn kinderen wilt vertroosten, bemoedigen en versterken en verzekeren. En dat doet hij in die volgende verse, waarin dat hij spreekt over kinderen, over jongelingen, over vaders, en hij doet dat twee maal, drie maal. Dus twee maal spreekt hij over kinderen, over jongelingen en over vaders. En er is al heel wat geschreven over dat gedeelte. Wie dat er nu bedoeld wordt, of wat dat er nu bedoeld wordt met kinderen en met jongelingen en met vaders. En waar gaat het dan hier uiteindelijk over? En toch geloof ik, en niet een uitvinder van het warm water, maar toch geloof ik dat het niet zo moeilijk is. Allereerst, Johannes spreekt zijn lezers sowieso al heel de tijd aan met kinderen. 2 vers 1, mijn kinderen. Vers 28 van hoofdstuk 2, en nu kinderen. Dus de gewone, algemene aanspreektitel voor al zijn lezers is kinderen. Daar denk ik dat we het allemaal over eens zijn. Als we dan gaan kijken naar, wat dat de inhoud is van zijn bemoediging, zijn vertroosting aan zowel kinderen, jongelingen als aan vaders, wat zien we dan? Welke drie bemoedigingen zijn er? Welke is de eerste, vers 12? Wel de kinderen verzekeren dat hun zonden vergeven zijn. Dat is uiteindelijk het eerste wat dat je ontdekt als je kind van God wordt. Daar zijn we het ook allemaal over eens, denk ik. Het tweede wat hij zegt, in vers 13. In vers 13,
Christophe.
Dat we God kennen. En dat is evenzeer het beginsel, we hebben dat juist gezien. Hem kennen betekent dat je ook hem gehoorzaamt. Dus dat hoort eigenlijk bij de beginselen, de basis. En het volgende, de jongelingen dan. Wat zegt hij tegen de jongelingen?
De boze hebben ze overwonnen.
Ja, en hoe hebben ze de boze overwonnen? Wat is daar de reden van?
Het woord blijft in
hen. Het woord van God blijft in hen. Wat zou Johannes daarmee bedoelen met het woord van God blijft in hen? Dat zal wel, dat zal zeker het geval zijn, maar ga ik je helemaal terug naar de basis. Als iemand tot wedergeboorte komt, wat bewerkt die wedergeboorte?
Verlangen.
Wat is
vernieuwing?
Ik sta mijn vraag verkeerd misschien. Hoe komt die wedergeboorte tot stand in iemand? Door de geest en het woord. Beide worden naast elkaar genoemd. De Jezus spreekt over wedergeboorte, dat het een werk is van de geest van God, Johannes hoofdstuk 3 vers 5. En Petrus zegt ons in 1 Petrus hoofdstuk 2, dat het het woord van God is, het zaad dat in ons is gezaaid, dat wedergeboorte bewerkt. Beiden worden naast elkaar genoemd. Dus als Johannes hier spreekt dat het woord van God in u blijft, kan hij even goed zeggen, wat hij later ook zal zeggen, dat de geest van God in ons blijft. Of dat de Vader in ons blijft. Allemaal dezelfde uitdrukking om in beginsel eigenlijk aan te geven dat iemand wederom geboren is. Dus ook daar kan je zeggen, ze hebben de boze overwonnen, juist omdat ze wederom geboren zijn, want, gaat Johannes later verduidelijken, hij die in hen is, is sterker dan hij die in de wereld is. En dat begint, in beginsel, met de wedergeboorte. Dus, de dingen die hier vertaald worden, of die gezegd worden, ter bemoediging, zijn alle drie dingen die heel basic zijn, die gewoon aan de beginsel liggen van het christen zijn. Dus, vaders, kinderen, jongelingen, we moeten daar geen onderscheid in maken dat dit zou de fase zijn van geestelijke groei. Dat is hier totaal niet de bedoeling. Als je gaat kijken, bijvoorbeeld, in de Timotheusbrief, waar dat Paulus, Timotheus als herder, die van Paulus uitgestuurd wordt om in Efeze een beetje orde op zaken te zetten en daar de zaken te coördineren en te leiden, aanspoort, dan zegt hij hoe dat hij moet omgaan met jongelingen en hoe dat hij moet omgaan met vaders. Hij zegt, Timotheus, je bent een jonge man, de ouderen moet je berispen als vaders en jongelingen moet je berispen als broers, inderdaad. Dus de onderdeling, jongelingen, vaders, was sowieso al heel gebruikelijk een indeling tussen, zeg maar, jongere mensen en oudere mensen qua leeftijdscategorie. Zusters worden daar apart vermeld in de brief die Paulus schrijft aan Timotheus, maar dat hoeft expliciet niet het geval te zijn. Dat is hetzelfde ook met de uitdrukking broeders. Slaat even goed op mannen als vrouwen. Dus jongelingen, vaders, hoeft niet specifiek alleen maar enkel op mannen te slaan. Want anders zou het hier ook maar enkel over mannen gaan. Dan worden, als het om geestelijke groei gaat, dan zal de zusters ook niet daarin aan bod komen. Dan moeten we consequent zijn. Dus dat kan helemaal niet het punt zijn van de apostel Johannes. Het gaat er hem hier over dat hij algemeen spreekt tot zijn kinderen, zoals hij dat altijd doet, maar zich wellicht dan ook wel bewust is van, oei, er zijn dan mensen in de gemeente die qua leeftijd heel wat ouder zijn en leiding geven en zeg maar, ja, heel wat in leeftijd verschillen met die jongere broeders en hen gewoon apart vernoemt, maar in wezen hen, zeg maar, vertroost en versterkt en bemoedigt met die essentiële beginselen van het christen zijn. Nu, waarom doet hij dat? Om hen te bemoedigen en te versterken. Maar wat ligt de bemoediging dan aan? Wel, kijk, we hebben al gezien, als we kijken naar vers 12, ik schrijf u kinderen, omdat de zonden u vergeven zijn, terwille van zijn naam, dan heeft Johannes al heel duidelijk gezegd in 1 vers 7, als wij in het licht wandelen, zegt hij, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Met andere woorden, zegt Johannes hier in feite van, kinderen, wandelt niet in de duisternis, maar juist in het licht, omdat jullie de zonden al vergeven zijn. Daar hebben we vorige week al over nagedacht. Apostel, zijn bevelingen, zijn aansporingen, zijn bevelen die hij heeft, zijn niet een wet, een juk die hij op de schouders legt van zijn kinderen, maar veel eer het gevolg van een automatisch feit dat reeds plaats heeft. Weet je nog, de vorige keer hebben we erover nagedacht, en het voorbeeld van Filippenzen 2 sloeg het meest aan, heb ik gemerkt. Apostel Paulus zegt daar, bewerk uw behoudenis met vrees en beven. Opdracht. Je moet je behoudenis bewerken met vrees en beven, zegt Paulus. Maar meteen zegt hij erbij, want het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken. Dus, God werkt in mensen, zowel het willen als het werken. Dat is een feit. En vanuit dat feit geeft de apostel Paulus het bevel, en nu moeten jullie je behoudenis uitwerken met vrees en beven. Dus is het geen wet dat hij op hun schouders legt, maar is het gewoon hen aansporen om dat te doen wat God sowieso in hen werkt. En hier is dan net hetzelfde. Als wij met z'n allen door geloof in de Heer Jezus Christus, onze voorspraak, de rechtvaardige, ons zoenoffer die voor God staat, als onze, hoe noemt hij weer al? Onze held, onze advocaat. Als wij hem kennen en wij vergeving van zonde hebben, dan kan de apostel Johannes heel duidelijk tegen ons zeggen van, wandel in het licht, want alleen in het licht, daar is de vergeving van zonde. Maar Johannes weet ook heel goed dat wij nietige, zwakke mensen zijn. En wij allen falen heel dikwijls, zegt Jacobus. We schieten veel te kort. En als je struikelt, in de zonde valt, dan kan het gemakkelijk gebeuren dat je voor een op een bepaald moment je vrede kwijt bent. En dat je gaat twijfelen. Zijn mijn zonden eigenlijk werkelijk vergeven? We kennen dat allemaal. Dat je gaat twijfelen. En dat je moedeloos daardoor wordt. En zegt van, ga ik nooit die strijd aan kunnen? Had het dan nooit niet opgehouden in mijn leven? Ga ik dan nooit geen vooruitgang maken? En Hannes zegt tegen zijn kinderkens, hij zegt heel duidelijk, ik schrijf u kinderen, Niet om jullie aan het twijfelen te brengen of dat jullie wel kinderen van God zijn. Nee, ik schrijf jullie omdat jullie zonden vergeven zijn. Ze zijn vergeven. En waarom zijn ze vergeven? Om zijn naams wel. En ik hoop dat we dat met z'n allen leren. Eindelijk ben ik het vergeten, maar voordien, voordat we begonnen te lezen, moest ik eigenlijk de rondvraag gedaan hebben. Ik was van plan van het doen, maar ben het vergeten. En ik kan aan iedereen gewoon vragen, nu weet het iedereen, want hij ziet het staan in de Bijbel, maar gewoon op de, recht op de man af, waarom zijn je zonde vergeven? Welk antwoord zou je geven? Om zijn naams wel? Moet je mij niet zeggen. De meeste van ons gaan dat niet zeggen. Ze gaan iets anders zeggen. Wat gaan de meeste zeggen?
Dat Jezus gestorven is.
Mijn zonden zijn vergeven omdat Jezus gestorven is.
Ja.
Of? Wat nog? Als het heel persoonlijk naar jou toe komt. Want eigenlijk als ze zeggen, Luc, waarom zijn jouw zonden vergeven? Omdat Jezus gestorven is. Hij zijn het niet correcte antwoord.
Omdat God genade is.
Maar jouw zonden, heel persoonlijk, jouw zonden. Omdat ik geloof. Omdat ik tot geloof gekomen ben. Dat is een antwoord dat heel snel gegeven wordt. Of, ik ben tot bekering gekomen. Eigenlijk is dat het antwoord dat het dichtst bij ons ligt om te antwoorden. En dat is de reden ook waarom dat we zo gemakkelijk daaraan gaan twijfelen. Want als het gaat omdat ik tot geloof gekomen ben, of omdat ik tot bekering gekomen ben, waar rust ons vertrouwen dan in? In ons persoonlijke geloofsdaad of bekeringsdaad? Maar ja, als het in onze persoonlijke bekeringsdaad ligt, heb je ooit wel berouw genoeg? Snap je het probleem? Als het in mijn eigen geloofsdaad ligt, ja maar ja, geloof ik nu wel echt? Geloof ik nu wel genoeg? Begrijp je dat ik wil zeggen? Johannes wil ons laten leren, wil ons leren laten inzien, dat onze vergeving van zonden niet ligt in onze bekering, nog in ons geloof, maar onze bekering, dat onze zonden vergeven zijn, gelegen is in de naam van de Heer Jezus. En wat wil dat zeggen? Als onze zonden vergeven zijn ter wille van zijn naam, wat betekent dat eigenlijk?
Dat het dan eert.
Maar zijn naam, waar staat dat voor? Waar staat zijn naam voor? Nee. Als we zeggen, Dorin heeft een goede naam. Wat willen we dan eigenlijk zeggen?
Reputatie.
Dorin heeft een goede reputatie. En die reputatie is het gevolg van een kenmerken. Het zijn die kenmerken van Dorin die zich uiten in een reputatie. Ja? En met de Heere God is het ook zo. Of met de Heer Jezus. Onze zonden zijn verheven ter wille van zijn naam. Of wille van wie dat hij is. En om wat hij heeft gedaan. Want dat is onze voorspraak. Die bij de Vader is. Onze verheving is niet gelegen in ons geloof. Of in onze bekering. Maar ligt in hem. En wie dat hij is in zijn karakter. En wat hij heeft volbracht. Zijn reputatie. Want hij heeft nu net, ik heb al vaak gezegd, hij heeft nu net het leven geleid dat wij hoorden te leiden. En hij is de dood gestorven dat wij hoorden, die wij hoorden te sterven. En daar ligt onze zekerheid in. En die is onveranderlijk. Hoe dat je ook voelt, hoe dat je er ook over denkt, hoe slecht dat je ook voelt. Als je zekerheid ligt en onze vergeving, de zekerheid van onze vergeving ligt in de Heer Jezus, ter wille van zijn naam, dan is dat onlosmakelijk verbonden met wie dat hij is en wat hij heeft volbracht. En daar kan nooit geen verandering meer in komen. En een keer dat we dat gaan beginnen beseffen, dat dat tot het diepste van ons hart doordringt, dan gaan we niet meer beginnen twijfelen of onze zonden wel vergeven zijn. En dat kan niet. eigenlijk wat Johannes ons wil doen met ons, aan de hand van deze ganse brief, dat men vies woord zeggen, is indoctrineren, hersenspoelen, ons zo laten marineren in het woord van God, in de zekerheid van wie dat God zelf is, wie dat de Heer Jezus is, en wat hij heeft volbracht. En we gaan zien, je kan eigenlijk die brief van Johannes vergelijken in de zomer, als je buiten zit, en er staat er een fles cola, en ze is open, en dan komt er dan zo een bij rondhangen, en ze blijft dan maar ronddraaien, en altijd maar ronddraaien, en dat werd op je zenuwen. Maar eigenlijk wat Johannes doet, is net zoals die bij, door Hans die brief, altijd maar rond diezelfde onderwerpen ronddraaien. En als je het de eerste keer niet begrepen hebt, dan moet je er niet mee inzetten. Het volgende hoofdstuk ga je het misschien wel begrijpen. Of het hoofdstuk erachter. Want hij komt keer op keer op keer op dezelfde dingen terug, maar hij bekijkt ze gewoon van een andere kant. Hij had al gezegd in 2 vers 2, mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En nu zegt hij heel uitdrukkelijk, ik schrijf je kinderen, omdat de zonden u vergeven zijn terwille van zijn naam. Zie je wat Johannes zegt? Kinderen, de zonden zijn u vergeven. Daarom, mijn kinderen, zondigt niet. En hier draait hij het gewoon om. Om de hele eenvoudige reden dat hij, als hij zo tot zijn kinderen spreekt, en zegt, kinderen, hij schrijft u deze dingen, opdat je niet zondigt. Dan we allemaal zeggen, maar Johannes, wij zondigen zo vaak. Ik weet dat, zegt Johannes. Ik weet dat. Maar mijn kinderen, de zonden zijn u vergeven. Terwille van de naam van de Heer Jezus. Dat betekent niet alleen de zonden die ik gisteren heb gedaan, maar ook de zonden die ik morgen ga doen. En volgende week, en volgend jaar. En dat geeft een geweldige zekerheid en een rust om de strijd in je leven aan te gaan. Want als wij spreken over de strijd tegen de zonde, dan denken wij vooral, ik toch, ik denk dat dat bij de meeste van ons is, ja. We hebben allemaal wel wat dingen waar we mee worstelen. De ene is dan misschien de moeite om de waarheid te zeggen en niet te liegen, of om de halve waarheid te zeggen. Van de ander is het nog wat anders. En dan zien we de strijd tegen de zonde, als er gesproken wordt over strijd tegen de zonde, vooral als we moeten zorgen dat we bepaalde dingen niet doen. Of ben ik verkeerd? Dat is vooral in onze ogen, allereerst, strijd tegen de zonde. Zorgen dat we bepaalde dingen niet doen. Maar weet je wat er nu juist zo opmerkelijk is? En je moet dat maar een keer voor jezelf bekijken. Als de Heer Jezus in Matthäus hoofdstuk 25 spreekt over de rechterstoel, dat hij zal komen, en daar zal scheiden de schapen van de bokken. Wat is daar het criterium van zijn oordeel? De zonden die ze gedaan hebben, in de zin van overtredingen die ze hebben gemaakt, of is het criterium daar, zonden die ze gedaan hebben, in het niet doen van dingen die ze hoorden te doen?
Laatste.
Dus, als hij wil dat we de zonde ernstig nemen in onze leven, is dat niet alleen overtredingen, dat is het eerste dat wij aan denken, maar vooral, en dat is vele malen belangrijker, want het eerste is eigenlijk maar een beetje vanzelfsprekend, maar we gaan nog het meest, we komen het meest tekort op het vlak van de dingen die we horen te doen en die we niet doen. En dat is nu hetgeen wat Johannes ook ons uiteindelijk ernst wil mee laten nemen. Dat we ons uitstrekken om die dingen te doen die we horen te doen. Jacobus zegt dat toch ook? Indien hij weet goed te doen en het niet doet, het is hij tot zonde. En ik denk dat we dat met z'n allen moeten leren veel duidelijker zien. Dat het nalatig zijn juist datgene is waar we voor de verantwoording zullen geroepen worden. Dat dat het criterium is waarnaar de Heer Jezus, als hij terugkomt, oordeelt. Dat is hetgeen dat hij afmeet. En dan moeten we vooral opgericht zijn. Het tweede wat hij zegt, Ik schrijf u vaders, omdat u hem kent, die van het begin af is. En daar sluit hij aan bij wat we zagen in 2 vers 4. Wie zegt, ken hem en zijn geboden niet bewaard en zijn leugenaar. Eigenlijk zegt Johannes het, vaders, bewaar zijn geboden. Maar als jullie zijn geboden niet bewaren, dan kunnen jullie wel zeggen dat je hem kent, maar je levenspraktijk zegt dat je hem niet kent. En jullie kennen hem die van het begin af is. Met andere woorden, jullie kennen hem, dus leef ernaar. Je kent hem. Die bijzondere openbaring is gebeurd voor jou. Weet je nog, het kennen van God, hebben we gezegd, is niet een vaststelling die je kan doen op grond van feiten die je leest in de Bijbel. Nee, het is een bijzondere openbaring. Alleen de Zoon kent de Vader en de Vader kent de Zoon. En het is de Vader die de Zoon aan ons moet tonen. Niemand komt tot mij, zegt de Heer Jezus, tenzij de Vader hem trekken. En niemand kan werkelijk de Vader kennen, tenzij de Zoon, de Vader, aan ons openbaart. En wie dat hij zelf is. Want tot op het laatste moment zei Thomas nog, toon ons een keer de Vader. Maar wat zegt de Heer Jezus, maar Thomas, ik heb je nog niet gezien. Ken je nog niet, Thomas? Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dus het is een bijzondere openbaring. Je kan dag en nacht met de Heer Jezus samenleven en neus aan neus staan met hem, met alle respect gesproken, en toch niet zien wie dat hij is, nog weten wie dat de Vader is. Er is een bijzondere openbaring van God nodig. Maar een keer dat die openbaring er is in je leven, en dat je ogen open gaan, dat God jou lief heeft, een God van liefde is, dan werkt dat automatisch in jou het resultaat dat je God gaat lief hebben. En als je God lief hebt, dan blijkt dat automatisch uit het feit dat je zijn geboden bewaar. Voilà, zo simpel is het allemaal. Dus, zie je hoe dat Johannes hier opnieuw duidelijk zegt, ja maar, jullie kennen hem. En daarom, omdat jullie hem kennen, bewaar zijn geboden. En we weten allemaal hoe moeilijk dat het is, om dat ene grote gebod, je zult die naaste beminnen als jezelf, om dat in praktijk te brengen, om dat uit te leven. Niet als een zwaar juk dat in onze nek wordt gelegd. Daar straks nog meer over. Maar als een verlangen, we willen toch allemaal onze broeders en zusters lief hebben. Maar is dat nu echt zo gemakkelijk? Nee, het is niet zo gemakkelijk. Om jezelf te verloochenen en om en lief te hebben, wat dan niet liefelijk is in zichzelf. Oh, de mensen die je graag hebt in de gemeente, niet moeilijk. Maar die ambetanten zijn. En die ambetante, dat is helemaal wat anders. Liefde hebben wat dan niet lieflijk is in zichzelf, is werkelijke zelfverloochening om dat te kunnen doen. En daar falen we allemaal heel dikwijls in. Dan zou je beginnen twijfelen aan jezelf en zeggen, kan ik het dan eigenlijk wel? Zo weinig lief dat ik in mijn leven merk voor mijn medegelovigen. Maar vooral voor die of voor die persoon. Mijn vaders, zegt Johannes, jullie kennen hem van het begin af. En omdat jullie hem kennen, kunnen jullie ook lief hebben. Zie je? Het is vanuit het feit dat we hem kennen, dat we kunnen lief hebben. Omdat we die liefde van de Vader voor ons kennen, en dat die liefde in ons wederliefde werkt. En hoe meer dat we die liefde van de Vader gaan zien, en proeven, en genieten, hoe meer weer de liefde in ons hart door die liefde wordt gewerkt. Want de liefde wordt pas in ons volmaakt, hebben we vorige week over nagedacht. Als het tot vruchtbaarheid komt, als die vrucht van die liefde gezien wordt in ons naar anderen toe. Maar liefde is een vrucht van de geest. Dus is de liefde het bewijs, dat gaan we later nog zien, ik loop al een beetje vooruit. Maar gaan we later zien dat de liefde onder elkaar het bewijs is dat de geest van ons in ons woont. En dat de Vader in ons is. O, als het gaat om bewijs van de geest in ons, gaan we zien dat niet zal zijn in tongen spreken, dat niet zal zijn genezingen doen, Dat niet zal zijn profiteren, maar wel twee dingen. Liefde van God, die in ons werkt, werkt wederliefde voor de broers en de zusters. Dat is bewijs van de geest van God, door de geest van de liefde genoemd wordt. En, dat gaan we dan de volgende keer wel zien, geloof dat Jezus de Zoon van God is. En wat dat betekent, dat gaan we dan wel zien. Maar dat wordt gegeven als bewijzen. Vandaar dat die liefde ook zo belangrijk is. En dat daaruit blijkt dat we hem kennen. Ik schrijf u jongelingen, omdat u de boze overwonnen hebt. En in het tweede gedeelte van vers 14 zegt hij er meteen bij. Ik heb u geschreven jongelingen, omdat u sterk bent. En u verklaart hij. En het woord van God in u blijft. En u de boze overwonnen hebt. Dat is een geweldige strijd. We vechten niet tegen vlees en bloed, zegt Paulus. We vechten tegen de overste van de macht der lucht. Tegen de boze, de boze geesten van deze wereld. Tegen het boze, de machten der duisternis, vechten we. En dat kunnen we vanuit het feit dat hij die in ons woont, door het woord en de geest verwekt, dat nieuw leven, dat geest is, dat de geest van ons in ons woont, kunnen we die boze overwinnen. Maar, en daarom legt Johannes hier de nadruk op het woord van God, dat woord van God moet wel blijvend in ons zijn. En daarmee bedoelt hij te zeggen van, het is altijd maar opnieuw en opnieuw en opnieuw het woord van God overdenken en tot je nemen. Dat is de weg om een vervuld geestesleven te leiden. Dat van vandaag is er weer heel veel wat te doen om de geest van God, gelukkig maar. En er is een innerlijk verlangen om vervuld te zijn van de geest van God. En vele mensen gaan daar intens voor bidden, en vasten, en doen. Dat is niet slecht. Maar het woord van God reikt wel twee dingen aan. Enerzijds is er gebed nodig. We hebben gezien in Lucas hoofdstuk 11, vers 9, dat Lucas ons aanspoort en zegt, hoeveel te meer zal de Vader de geest geven aan hen die erom bidden. Dus we worden aangespoord om erom te bidden. Maar wat zien we ook? Bijvoorbeeld in de Kolossenbrief. Kolossen 3 vers 16. Kolossen 3 vers 16. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terecht wijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en in de genade zingt in uw harten voor God. Dus hier wordt er gesproken dat het woord van God rijkelijk in ons moet wonen, opdat we elkaar daardoor ook onderwijs geven, leren, terechtwijzen, met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En dat we zingen in onze hart, dat er, als je zingt in je hart, dan is er wel degelijk vreugde, blijdschap. En link dan nu een keer meteen, want er wordt nog in een schriftgedeelte over dezelfde dingen gesproken, Efeze hoofdstuk 5. Vers 18. En daar staat er, en wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is. Je moet niet beneveld worden van de wijn en daarin je vreugde zoeken. Nee, 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 zegt Paulus. Maar wordt vervuld met de geest. En wat is het resultaat daarvan? En spreek tot elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend en jubelend in uw hart tot de Heer. Dat is toch net hetzelfde dat we juist gelezen hebben in Kolossen. En daar wordt er gezegd, zorg dat het woord van God rijkelijk in jou woont. Het woord en de geest van God, dat kan je nooit of te nimmer van elkaar gaan scheiden. Als je echt het woord van God leest en overdenkt en zoekt daarin je vreugde, je voldoening, je troost, je bemoediging, je onderwijs te vinden, de Heere beter te leren kennen. Als je dat doet, dan gaat het vervuld worden met de geest van God zeker ook komen. Die twee hangen onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dan zie je, als we teruggaan naar Johannes, dat juist dat de kracht heeft, de sterkte heeft, om te overwinnen. Als het woord van God rijkelijk in ons woont, als we de vreugde vinden en jubelen in ons hart, wie dat de Heere is, daarin onze voldoening vinden, dan gaan we ook de kracht hebben om boze steeds keer op keer te overwinnen. Wanneer dat hij komt om ons te verzoeken, wanneer dat hij komt om ons te misleiden, wanneer hij komt om ons te neer te drukken, want de boze, zijn plaat heeft maar twee kanten. Ofwel komt hij om u te verzoeken, dan zegt hij, ik heb hier iets veel beters, als je dat zal doen, of dat kiest, dan ga je veel gelukkiger worden. En dan ga je veel beter af zijn. Dat is de ene kant van zijn plaat. En de andere kant van zijn plaat is dat hij komt om u te beschuldigen. Je moet niet zo vroeg victorie kraaien. Je moet niet denken dat je gelukkig bent. Je valt toch altijd weer. Je bent zo, hij bent zo. En hij begint je aan te klagen en te besmeuren en te doen. En we kennen allemaal die gedachten wel hier van binnen tussen uw oren. En hij spreekt wel het een of hij spreekt wel het ander. En het is maar wanneer het woord van God rijkelijk in ons woont, dat we beide dingen aan kunnen. Het eerste zien we heel uitdrukkelijk bij de Heer Jezus. Hij pareert altijd de aanvallen, de verzoekingen van de duivel met het woord van God. Dat is hetgeen dat wij ook horen te doen en te leren. En aan de andere kant, als hij ons besmeurt en doet en wijst op onze zonde, op onze schuld, dan kunnen wij wijzen op wat we juist hebben gezien. Ik ben een zondaar. En ben nog veel slechter dan jij van mij nu komt te vertellen in mijn oor. Het is nog 10 keer nerger gesteld met mij. Maar ik weet wel één ding. Dat mijn zonden vergeven zijn. Niet om mij, maar terwille van zijn naam. En niemand dat je weg bent. Weerstaat de duivel en hij zal van de vrienden, zegt Jacobus. En dat kunnen we slechts doen als het woord van God rijkelijk in ons woont. En daarom is het levensbelangrijk dat wij als gelovigen heel veel tijd en aandacht geven aan het woord van God, dat het rijkelijk in ons woont. Anders gaan we in de strijd heel vaak de nederlaag leiden. Heel vaak. En dat weten we allemaal. Is onze zwakte. Als we niet alert zijn, als we niet voeden met de dingen van God, dan staan we zwak en kunnen we geen weerstand bieden tegen de boze. Want er is een serieuze strijd. En die strijd vinden we vanaf vers 15 tot en met vers 17, als er geen verdere vragen zijn. Misschien denk je, ja, waarom schrijft hij 2 keer hetzelfde? Waarom spreekt hij 2 keer tot de vaders, 2 keer tot de jongelingen, 2 keer tot de kinderen? Denk dat je het niet zo ver moet zoeken. Als je iemand wil bemoedigen en vertroosten en hem wilt overtuigen van de dingen die je zegt, dan kun je ze best 2 keer zeggen. Dat is toch zo? En ik denk dat we er niet meer moeten achterzoeken. Dat we het niet verder moeten zoeken dan dit. Want hij herhaalt gewoon dezelfde gedachte. Hij wil zijn kinderen ervan vergewissen. Van, ik weet hoe dat het met jullie gestaald is. Ik weet dat jullie zonden vergeven zijn. Ik weet dat jullie hem kennen die van het begin af is. En ik weet dat jullie uiteindelijk sterk zijn en de boze hebt overwonnen. Omdat Gods woord aan jullie blijft. Ik weet dat. En ik wil jullie daar opnieuw van vergewissen. En meer denk ik moeten we er niet achter zoeken. Tenzij dat je zelf zegt, ja maar ja, heb ik daar al een keer aan gedacht? Ik weet niet. Maar het heeft niks met geestelijke groei te maken. Alleen met bemoediging. Want het onderwerp verandert in principe niet. Als we gezien hebben in het laatste stukje van de tweede test, de relatietest, waar het gaat over de liefde, kijk eens waar het uiteindelijk weer over gaat. Heb de wereld niet lief? Nog wat in de wereld is? Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Dus hij is niet van onderwerp veranderd. Hij zit nog altijd op dezelfde steek, zoals wij dat al zeggen. Hij blijft nog altijd bij hetzelfde. Maar nu, als hij het heeft over de boze overwinnen, te zorgen dat het woord van God in ons blijft, dat het middel is om de boze te overwinnen, wellicht die strijd er vooral in de neiging die we allemaal hebben om de wereld lief te hebben. Hij zegt uitdrukkelijk: heb de wereld niet lief, nog wat in de wereld is. En hij maakt meteen duidelijk dat het ofwel enerzijds, later zullen we ingaan wat het betekent de wereld, laat ons eerst maar een keer zijn redenering volgen. Dan gaan we ingaan op de details. Hij zegt dit: ofwel heb je de wereld lief, ofwel heb je de vader lief. Maar allebei kan niet, zegt Johannes. Net zoals de Heer Jezus zegt, je kan geen twee heren dienen. Ofwel zul je aan de een hechten, of de ander of verachten. Hechten, verachten. Die twee dingen worden heel uitdrukkelijk genoemd. Ik dacht in Matthäus hoofdstuk 6, vers 22, vers 23. Dus het is ofwel je hecht je aan het ene, ofwel ga je het verachten. En zo is het ook ten opzichte van de wereld, zegt Johannes. Heb hem niet lief. En hij zegt dat juist omdat we die neiging hebben om de wereld lief te hebben. Doe het niet, zegt hij, want de twee kunnen niet samengaan in jouw hart. Ze staan recht tegenover elkaar. Dat is het gebod dat we vinden. Dat is een gebod dat hij heeft. Heb de wereld niet lief. En de rest van het stukje die we vinden is alleen verdere argumentatie om te onderbouwen wat hij juist heeft gezegd. Want hij zegt al wel: heb de wereld niet lief. Nog wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Maar dan vanaf vers 16 volgt zijn argument. Waarom is dat nu zo, Johannes? Want Johannes is niet iemand die al zomaar met een kluitje in het riet stuurt. Hij geeft aan waarom dat die beiden niet kunnen samengaan en waarom dat het eigenlijk dwaas is om de wereld lief te hebben. Ja, zeg maar gewoon maar dwaas is om de wereld lief te hebben. En zijn eerste argument is dit. Want, zegt hij, en dan weer verduidelijkt hij, had hij het vorige verduidelijken, al wat in de wereld is, en dan somt hij op de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoofdmoed, dat laat ik nog even liggen. Daarvan zegt hij van die drie dingen, het is niet uit de Vader, maar het is uit de wereld. Dus, wat is zijn eerste argument? Heb de wereld niet lief?
Wat komt niet uit de Vader?
Inderdaad, de reden waarom dat beide niet kan samengaan, zegt Johannes, is omdat die drie dingen die hij opzomt, hun oorsprong niet vinden in God, maar hun oorsprong vinden in de wereld. Daarom, zegt hij heel uitdrukkelijk, kunnen die beide dingen niet samengaan. Je kan moeilijk zeggen, oh, ik heb God lief. En juist dat lief hebben wat de Heere God gehad. Kan niet. Dus, zie je wat hij zijn argument opbouwt? Dat is het eerste. En het tweede dat hij zegt, vinden we in het volgende vers. Vers 17, maar er is nog een reden om de wereld niet lief te hebben?
De wereld van God.
Dat hij toch voorbij gaat, de wereld.
De wereld gaat voorbij. En haar beheerder. Ja, zegt Johannes. Mag ik met mijn eigen woorden zeggen? Wie gaat er nu zijn geld investeren in een bedrijf dat zeker failliet gaat? Wie gaat er nu vertrekken op wereldreis waar een schip dat aan het zinken is? Wie gaat er nu zijn kostbare goederen daar gaan stockeren, waar dat de mot hen kan aantasten, waar dat roest hen kan kapot maken en waar dat het kan gestolen worden. Zie je dat hij heel uitdrukkelijk zegt? Als je dat doet, zegt hij, dan investeer je, dan steek je je energie, dan geef je je liefde aan iets wat sowieso reddeloos verloren is. En het is vragen om miserie en ellende. Maar dan niet alleen. Want hij zegt hier uitdrukkelijk, de wereld gaat voorbij en haar beheerde. Dus met andere woorden, als je hart daar naar uitgaat, dan gaat dat niet alleen datgene waar je hoop op stelt en je vertrouwen in stelt en je liefde heet teloor, maar dan ga jij ook zelf teloor. Dat is hetgeen wat hij zegt. Niet alleen wat als ze lief hebben, gaat er niet, maar ook hij die lief geeft, gaat er niet. Dat is de beheerte. Ja, want daar spreekt hij over, hè. Het is de beheerte van het vee. Als je vraagt aan Johannes, Johannes, wat is die wereld nu? Wat is er nu in die wereld? Wat is die wereld voor jou? Dan zeg je de beheerte van het vlees, de beheerte van de ogen en de hoogmoed. Daar straks meer over. Maar dan spreekt hij opnieuw in vers 17. En haar beheert, in andere woorden, zij die haar beheren, zou je kunnen zeggen. Zij, wie verlangen er naar uitgaan, gaan ook mee verloren. En dan zegt hij erbij, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Dus ofwel heb je de wereld lief, ofwel heb je God lief. Heb je de wereld lief, dan ben je reddeloos, verloren. Heb je God lief, heb je eeuwig leven. Inderdaad. En hij koppelt automatisch, heb je erop gelet, hij spreekt ook weer opnieuw van de liefde van de Vader. Als je de Vader lief hebt, dan zegt hij in vers 17, en de wereld gaat voorbij naar beheerte, maar wie God lief heeft, blijft tot in eeuwigheid. Ah, dus hij koppelt automatisch liefhebben is gelijk aan de wil van God doen. En liefhebben is eeuwig leven te hebben. Mag die sprong maken, niet? God lief te hebben is eeuwig leven te hebben. Straks meer daarover, want het is belangrijk dat we zien van ja, maar ja, een klein momentje. We leren toch heel uitdrukkelijk ook in de Bijbel, als je gelooft in de Heer Jezus, heb je eeuwig leven, wat komt die liefde nu doen? En als je zijn redenering volgt van Johannes, zegt hij hier, als je God lief hebt, heb je deel aan het eeuwige leven. Hou dat toch zo zeggen, staat er. Wat is die verhouding nu? Wat betekent geloven? Daar gaan we straks over nadenken. Eerst, we hebben nog tijd. Eerst gaan we een stukje nadenken over die drie begrippen. Dat is heel belangrijk. Heb de wereld niet lief. Wat is die wereld? Wat staat die wereld voor? Wat denk je? Want alleen heb de wereld niet lief. En Johannes in vers 16 staat er, als er lief had God de wereld. Wat is dat nu eigenlijk allemaal?
Het wereldsysteem, hoe dat draait, dat de mensen leven voor zichzelf.
Als we zeggen, als er lief had God de wereld, wat wordt er dan mee bedoeld? Wat geeft God lief? Alleen maar de mensen? Is de wereld alleen maar
de Hans alles wat is van God is. Alles wat van God is, maar niet dat van de wereld, Satan.
Een ganse, gebroken schepping. Met een verloren mens geeft daarin dat God, die God uiteindelijk in liefde wil verlossen en bevrijden. En in die zin geloof ik ook dat we de wereld moeten lief hebben. Als we met een verlangend hart verlangen te delen wat we weten, opdat mensen kunnen verlost en bevrijd worden, zou ik zeggen, heb de wereld lief. Maar er is een groot verschil tussen de wereld lief hebben om wat daar reddeloos verloren is, verlangen verlost te zien, dan de wereld lief te hebben om wat die wereld is en om je eigen verlangens te en je eigen zin te doen, inderdaad. Dat is een groot verschil. Dus snap je al wat we moeten gaan zoeken, welke richting dat we uitgaan? Nu, als Johannes die wereld omschrijft, dan spreekt hij van de beheerte van het vlees, de beheerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Nu, dat woordje leven, dat we daar vinden, dat verklaart voor ons heel veel. Dat is hetzelfde woordje in het Grieks, zonder moeilijk te willen doen, die we vinden in het volgende hoofdstuk, 3, vers 17, kijk een keer. Als je een telosvertaling hebt, wie nu aardse goederen heeft, staat er daar. En dan zie je bij goederen het cijfertje 2. En wat staat er? Letterlijk, het levensonderhoud van de wereld. Weet je wat dat woordje ook nog terugkomt? Wanneer dat de Heer Jezus aan de schatkist zit. En die weduwe komt eraf en ze gooit daar de 2 koperen penningjes in. En wat zegt de Heer Jezus? Ze heeft er alles van haar levensonderhoud in gegeven. Dat is hetzelfde woordje die we hier vinden in hoofdstuk 2. De hoogmoed van het leven. Dus gaat het hem al zekerlijk om de materiële, stoffelijke wereld, de dingen van het leven die we hebben, die we bezitten, en die we ofwel, of die we ter onze beschikking hebben, en die we ofwel gebruiken, ofwel misbruiken. Want ik weet, ik wil, en ik hoop, en ik bid, en ik verlang, ik wil wat veel, dat we samen leren een keer vanaf te geraken van dat begrip, dat nog altijd ook hier hardnekkig de ronde doet, werelds. Dat bestaat niet. Niks is er werelds. Van wat komt dat oorspronkelijk? Dat komt van het wereldbeeld in 2 dingen op te delen. Het geestelijke en het stoffelijke. Stoffelijk in deze wereld, al wat tastbaar is, is slecht. Het geestelijke is goed. Dat is een tweevoudig wereldbeeld. En daarom, de wereld is slecht, en je moet je uit de wereld terugtrekken, en je moet liefst een non of een pater worden, en een klooster, en een beschermde omgeving. Want de wereld buiten is slecht. En je moet je afzonderen. En het enige echte leven voor de Heer is geen leven in de wereld, als je onderwijs geeft, of als je gaat werken. Het enige leven voor de Heer is een geestelijk leven. En waarom moet je in het werk? Des Heeren gaan. Komt dichtbij, dat is totaal verkeerd. Dat is een beeld dat de Bijbel niet kent. Want het stoffelijke, het leven van hier en nu, is op zich niet verkeerd. Alles wat God geschapen heeft, is goed. Dus het stoffelijke, het bestaan, het zijn in deze wereld, ook in de maatschappij, is op zich niet slecht. Er zijn geen dingen die op zich werelds zijn. Er zijn geen bepaalde handelingen of dingen die je kan doen die werelds zijn. De Bijbel spreekt niet over werelds, de Bijbel spreekt over wereldsgelijkvormigheid. Wat spreekt de Bijbel over? Wereldsgelijkvormigheid. Romeinen hoofdstuk 12. Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word veranderd in u. Denken. Dus, wereldgelijkvormigheid is een bepaalde manier om te kijken naar deze wereld, een bepaalde manier om te gaan met deze wereld. Ja? Dus je kan met dingen die op zichzelf goed zijn, op een wereldgelijkvormige manier omgaan, die tot oneer is van God. Of, je kan er op een manier mee omgaan die God welgevallig is. Zie je die kijken?
Ja, als je zo zegt, is de wereld toch slecht.
Nee, waarom zeg ik dat slecht is?
Je wil niet wereldgelijkvormig worden. Dus is de wereld slecht, want moet de wereld goed zijn, wil je slecht zijn.
Oh, wereldgelijkvormig? Wat zegt Paulus? Wordt veranderd in uw denken. Dus het gaat erom hoe dat je kijkt naar de dingen, niet die wereld in zichzelf. De wereld, de samenleving, de maatschappij zonder God, heeft een bepaalde manier om te gaan met de dingen van hier beneden. En wij horen die manier van omgaan met die dingen niet over te nemen. Wij horen er anders mee om te gaan.
Ze veranderen van materiële dingen tot behoed en kwaad.
Voilà. En dat tweevoudig wereldbeeld waar ik straks van sprak, en dat je vooral dat zijn oorsprong kent, niks dat ik iets tegen die mensen heb, maar toch in de Rooms-Katholieke Kerk. Daarin zien we, afzondering is goed. Bijvoorbeeld, Katholieke Kerk, seksualiteit. Spullen, slecht, hè. Alleen om over kindjes te maken. anders niet. Hè. Zie je? Maar gaan christenen daar zo mee om? Als je al een beetje goed erover nagedacht hebt en gelezen hebt en herinnert aan wat we gelezen hebben in Hosea, dan vergelijkt God de hoogste intimiteit die mensen kunnen kennen tussen man en vrouw met de intimiteit tussen de mens en God. En zijn volmaaktheid. Dus, het kan zeker niet slecht zijn, niet? Maar je kan er wel mee omgaan zoals de wereld ermee omgaat. Rondom onze maatschappij. En hoe gaat de maatschappij ermee om?
Misbruik.
Misbruik. Ze zoeken zichzelf erin. Maar nog meer. Want het gaat hier om het verlangen, de begeerte van het vlees en de begeerte van de ogen. Ja? Twee dingen eerst. Begeerte van het vlees zijn onze menselijke, natuurlijke verlangens die we allemaal hebben. Begeerte, een van de begeerte van het vlees is de natuurlijke drang, zoals we al gezegd hebben, naar seksualiteit. Dat laat eerst al aan denken aan de begeerte van het vlees, maar dat is zeker niet de enige. Integendeel. Dat hoort erbij. Maar ook het verlangen naar drinken, naar voedsel. Dat is toch ook een natuurlijke begeerte die we hebben. Het verlangen naar rust, naar vrije tijd. Dat is ook een natuurlijke begeerte, verlangen die we hebben. Maar het zit hem juist in de dingen. Hoe gaan we daarmee om? Als we al wat in de wereld is, waar leven de mensen voor? Al de ene mensen, er zijn mensen die leven voor het eten en te drinken. Het is hun leven, zegt het dan. Er zijn mensen die leven voor vrije tijd. Alleen maar op vakantie gaan. Jaarlijks 2-3 keer op vakantie, dat werken ze, daar leven ze voor. Andere mensen leven van weekend naar weekend. Want in het weekend, party time, feesten. Ja. Andere mensen leven vrije tijd. Computerspelletjes, PlayStation, dag en nacht. Dat is het leven. Anderen de hobby. Noem maar op. En voor ons, sedert de Tweede Wereldoorlog, is dat enorm, enorm een groot gevaar. Vrije tijdsbesteding voor de oorlog, dat bestond nog niet. Maar nu, dat is een hele industrie. Vakantie. Wie ging er veel op vakantie voor de Tweede Wereldoorlog? Nog niemand. Maar nu, kijk een keer welke bloeiende industrie dat is. Het toerisme. Dat bestond vroeger niet. Eten en drinken. Maar nu is dat cultuur en vrije tijdsbesteding. We gaan koken in onze vrije tijd en een kookcursus volgen. Voor de Tweede Wereldoorlog was ondenkbaar dat je zoiets ging doen. Dat op zich is allemaal niet verkeerd. Maar het grote gevaar is dat dat ons leven is. En dat wil de maatschappij naartoe. De reclame dringt er ons op aan van, dan moet je drinken, dan moet je eten, daar moet je naartoe gaan. Dat moet je doen in je leven. Als je zo niet leeft, heb je geen leven. Maar dat is het leven. Dat is hetgeen dat de wereld ons mee overspoelt. Begrijp je?
Ziek.
Ziek?
Heel ons geld dan nog. Dat is ook een gevaar, hè?
En dat ook. Alles. Eigenlijk moet je gewoon de vraag stellen van, waar leef ik voor? De beheerten van de beheerte van het vlees zijn de innerlijke verlangens. Wat hier uit in onszelf ontspringt.
Is dat dan ook hetzelfde als de beheerte van de oude natuur?
Ja. In die zin, dat zijn natuurlijke beheerten. De beheerte van de oude natuur, wat zijn dat? Dat is evenzeer een verlangen naar eten en drinken. Maar een verlangen dat boven het normale verlangen uitstijgt. Dat alleen maar verlangt om te hebben, te hebben, te hebben en meer en meer en meer en meer en nooit genoeg heeft. Begrijp je? Het zijn verlangens, bijvoorbeeld naar seksualiteit, maar dat gewoon hopeloos aan verslaafd zijn. Want dat is je leven. Een potje seksen. Hoeveel mensen zijn er in de maatschappij? Het is maar dat die telt. Dat is het leven voor hen. Begrijp je? Dat zijn de beheerten van het vlees. Het zijn de normale menselijke verlangens, maar in overdreven vorm. Die daar je leven van maken. Die in feite een afgod worden. Daarmee gaat de brief ook eindigen. Kinderen, goed die voor de afgoden. Ja? Dus de beheerte van het vlees zijn de innerlijke verlangens. Dan heb je de begeerte van de ogen. Dat is geen dat uiterlijk op je afkomt. Dat alles heeft te maken met wat je mooi vindt. Ja? We hebben innerlijke verlangens, maar we hebben ook, we zien als mensen graag mooie dingen. En dat kan van alles zijn. Dat kan van alles zijn. Voor de een kan dat een mooi lichaam zijn. En ze hebben een fortuin aan een lichaam. De plaatjes staan er vol van. Dat allemaal, dat weet ik nog allemaal. Van mensen die een fortuin aan een lichaam hangen. Dat kan ook. Dat kan ook het verlangen zijn naar een bepaalde job dat je wilt. Dat je zegt van als ik die job kan bereiken, dat is mijn leven. Daar werk ik voor, daar ga ik voor, die job, die functie, dat moet ik bereiken. Dat kan zijn daaraan verbonden een verlangen aan bepaalde status. En dat kan heel ver gaan, niet? Je kan zo danig ingenomen zijn met uiterlijke schoonheid dat je zegt, ja, met deze zou ik nooit geen vriendin kunnen zijn. En je gaat zien wat lelijk schepsel dat is. Jongens, toch. Daar wil ik niet mee om. Daar wil ik niet mee gezien worden. Dat is de begeerte van de ogen. Is hetzelfde. Kan zijn de begeerte, het verlangen naar alle vormen van materiële dingen. Dan kan je helemaal inpalmen. Dan kan je niet meer van slapen. En je kan maar aan één ding niet meer denken. En als je dat niet hebt, dan is het leven niet meer waard. De begeerte van de ogen. Anders zou dit natuurlijk niet zeggen. Hij waarschuwt er ons voor. Omdat het juist heel... Inderdaad. Terechte opmerking. Terechte opmerking. Daarom is zo levensgevaarlijk. En dat is de strijd die we hebben te strijden in ons leven. Want het zijn juist die dingen die ons verhinderen van dat te doen wat we horen te doen als christenen. En dat is een veel groter probleem. Het risico dat je morgen gaat liegen of iets gaat stelen is veel, veel kleiner dan dat je iets gaat nalaten wat je hoort te doen als christen. Of niet soms. En dat je iets anders doet. Juist omdat de begeerte van het vlees of de begeerte van de ogen jouw parten speelt. Want dat geeft een geweldig zuigende kracht op ons. Want dat vlees zit nog altijd in ons. Hè? Die gevallen natuur blijft hier zitten tot de rest van ons dagen. Het blijft daar. En dan moeten we ons bewust zijn. Is dat een beetje duidelijk? Want ik zou willen verder gaan naar de hoogmoed van het leven. Is dat een beetje duidelijk? Dus je hebt innerlijke verlangens. Uiterlijk is alles wat je ziet, wat je mooi vindt, wat je op je afkomt. Dat is op mooie dingen zien. We zijn geschapen om mooie dingen te zien. Hè? Als er zoveel keer staat dat we de Heere zullen zijn heerlijkheid aanschouwen, dat we hem zullen zien zoals hij is, dan is dat wel omdat wij mensen ingenomen zijn door wat dat mooi is. Waarom is de cinemazaal de kerk van tegenwoordig? Omdat mensen, nou gaan ze zien, ze gaan naar mooie dingen gaan kijken. Oké, dat kan voor iemand dan iets heel lelijk zijn. Een horrorfilm. Maar hij is er wel door gefascineerd. Hij wil dat zien. Hij wil die kick. Maar dan vindt hij dat chic. Voor een ander is dat een heel andere film. Waar hij twee zatten doet om hem mee te hebben. Ah, zo is het gewoon niet. We zien dat wel. We zien graag mooie dingen. Een film, dat kan ook in leven zijn. Dat is de tempel van tegenwoordig. De cinemazaal. En dat kan je helemaal innemen. Want we zijn ingenomen door mooie dingen. Dus we zien graag mooie dingen. Dat is op zich niet verkeerd. En in de eeuwigheid zullen we eeuwig gefascineerd zijn. Door de schoonheid van de Heer Jezus. En als dat God in zijn heerlijkheid voorbrengt. Dat zie je. Maar als we dat daarin vinden, welke afgoderij dat is. Als ons hart niet volledig uitgaat en zegt, Heere, je bent chicks wat dat is. Er is niks zo mooi als jij bent. Alles kan mij hier gestolen worden. Maar jij bent alles. Dan is de Heer daarin verheerlijkt. Maar zo dan, Heer, ja. Sorry, hè. Eigenlijk vanavond. Bijbelstudie, maar het is gewoon fijn. Hè. Het stond hem nu maar just even dagen. In de video niet. Ja, Heer. Sorry, hè. Waar gaat je hart dan naar uit? Wat vind je dan mooier op dat moment? Rijp je?
Zelfs God erin.
Kunnen dingen noemen
zoals ze zijn. Dat is de realiteit.
Oké. De hoogmoed van het leven. Dat is enerzijds, die in dat tekst bij de hand ligt, en zoals we al spraken over de beheerte van de ogen. Dingen die we mooi vinden en die we zien. We kennen dat allemaal, mensen die vele mooie dingen hebben en in bezit, pakken heel graag uit met de mooie dingen. Maar ik kom kijken naar mijn huis, naar mijn nieuwe salon. Dat is gewoon een salon weg. En als ze dan de voordeur open doen en ik ben in een salon, dan moet die jongen zien van... Ga je dat? Of dan is gewoon een auto. De beheerte van de ogen, dan zijn ze... Ze groeien direct van 7 centimeter achter dat stuur. Ga je maar zien? Mijn kar? Dat is de hoogmoed van het leven. Mooie dingen. Pronken met die mooie dingen van... Ik heb dat. Zie je dat? En je hebt dat niet, hè? En wat krijg je dan? Afgunst, jaloersheid. In bepaalde wijken zie je dat er geconcurreerd wordt. De ene koopt een nieuwe auto en 14 dagen later heeft een ander ook al een nieuwe auto. En de een van drie is een verder, koopt dan ook weer een. Ah, liefst. Groter, hè? Mooier. Ik ken dat allemaal. Dat is de hoogmoed van het leven.
In de meisjeling.
Maar je madame, bijvoorbeeld, hè? Tuurlijk, hè? Madame extra korte rok aan, zodat die man allemaal kijkt naar die bijlen van die madame, hè? Nee. Zo had dat, hè? Dat is de hoogmoed van het leven, maar dat Johannes ons waarschuwt. En het zijn juist die dingen, de hoogmoed van het leven, te denken om meer en beter te zijn dan de ander. Want we noemen dat nu puur op materiële dingen. Maar dat kan ook juist op heel andere vlakken. Wij behoren bij die gemeente daar. Ja, we gaan niet naar die andere gemeente. Daar. Maar ze weten nog niet veel we daar. Jong. Farizeïsme. Hoogmoed. En weet je dan juist het groot, hetgeen is dat wij uit het oog verliezen als er gesproken wordt van de beheerte van het vlees, dan de beheerte van de ogen en het hoogmoed van het leven is het laatste, het ergste. Wij vinden het eerste het ergste. Beheerte van het vlees. Is er iemand uit de buurt, of laten we eens een stelte iemand van onze gemeente met iemand anders in de koffer duwt? Dat zou iets verschrikkelijks zijn. We zouden ervan gechoqueerd zijn. En terecht, pas op, ik zeg niet dat we dat echt moeten overgaan, dan, maar mijn punt niet.
Dat is niet gewoon nutteloos.
Maar als het gaat om de hoogmoed van het leven en hetgeen dat ik juist kom te zijn. Die hoogmoed van, amai, wat is dat voor iets? En jezelf beter voelen, dat vinden wij helemaal, dat wordt er bij ons zelfs nog niet over gesproken. Maar heb je gelezen wat de Heer Jezus zegt, tegen de fariseeën en de schriftgeleerden? De hoeren, de tollenaars, gaan u voor in het koninkrijk der hemelen. Weet je waarom? Die hoeren en die tollenaars weten dat ze gezondigd hebben. Maar zij die hoogmoed hebben, die veel geraffineerder zit, zijn daar blind voor en zijn ze daar niet bewust voor. En denken dat het allemaal in orde is. Het is zo niet. Grijp je? Dat is ook iets dat we helemaal anders moeten zien. Kijk eens. Ik kom nog eens terug op iets dat ook heel concreet is. Ook onder ons. Wat hoor je vaak zeggen van mensen die de zegen hebben gehad om in een christelijk gezin opgegroeid te zijn. Als ze tot geloof komen, zeggen ze ja. Eigenlijk... Jullie die uit de wereld komen, zijn toch veel beter af. Jullie weten tenminste dat jullie vergeven zijn, wat je allemaal gedaan hebt. En wij niet? Allee? Welke zonde zou er u dichtst voor handen gelegen hebben? Oh, niet de begeerte van het vlees. Maar de begeerte van de hoogmoed. Die zelfgenoegzaamheid van, heb ik het nog niet verkeerd? Nee? Zie je? Hoe dat bij ons de dingen omgekeerd liggen, omdat we moeten heel de dingen leren helemaal anders te zien. Begeerte, of beter gezegd de hoogmoed van het leven, is het meest dichtbij. Want alle afgunst, jaloersheid, twist, tweedracht, kwaadsprekerij, lastering, uit wat komt dat voort, denk je? De hoogmoed van het leven. Daaruit komt dat voort. Want die hoogmoed kan je zelfs nog in verschillende categorieën opdelen. Ik wist dat ook niet, maar ik wil dat toch zekerlijk nog bij jullie meegeven. Maar nu moet ik een dagje erbij nemen, anders zal ik het niet meer weten hoe het in elkaar zit. In de hoogmoed van het leven zijn de verschillende categorieën. Je zou het kunnen in 3 groepen opdelen. De hoogmoed van de roem, de hoogmoed van de macht en de hoogmoed van de controle, heb ik het genoemd. Maar het zal onmiddellijk duidelijk worden. De hoogmoed van de roem. Dat zijn mensen die verlangen naar niks anders dan herkenningszucht. Weet je wel, ze moeten erkend worden, ze moeten geapprecieerd worden. Een drang naar dankbaarheid. Mensen moeten dankbaar zijn. En de mensen moeten vooral zien wie dat ik ben. Dat is de hoogmoed van de roem. Aanzien willen hebben, aandacht willen hebben. Dan heb je de hoogmoed van de macht. Dat zijn de mensen die kost wat kost de leiding willen hebben. Altijd een welletjes gedaan willen krijgen. En die een houding hebben van niemand moet er zeggen wat ik moet doen. Dat iedereen maar naar zijn zaden kikt. Niemand moet er zeggen wat ik moet doen. En dan heb je de hoogmoed van de controle. Dat is nog iets anders dan de macht. Want dat is veel meer in de zin van, ja man, aan mijn voeten gaan ze niet spelen. Niemand gaat er hiermee vertrappen of op mij kakken. Niemand houdt mij voor de zot. Ik geef niks op waar ik recht op heb voor de ander. Mijn noden gaan altijd voor op de ander. Eerst het mijne en dan de ander. Dat is de controle willen blijven hebben. En iedereen ziet de verschillende dagen, omdat we allemaal weten hoe gemakkelijk dat die dingen in ons leven komen. En dat die zonden ons veel dichter liggen. Dan bijvoorbeeld, zeg maar, iets overspel of diefstal. En dat ze qua orde en gradatie vele malen erger zijn. En vele gevaarlijker zijn, omdat je zich vele moeilijker aanvoelt of bewust van bent. Zie je nu waarom dat Johannes uiteindelijk zegt dat we met z'n allen de boze pas kunnen overwinnen als het woord van God in ons blijft? Hoe dat het nodig wordt dat ons denken helemaal veranderd wordt? Dat we niet zijn zoals de wereld, die wel heel gemakkelijk met die dingen omspringt. Ook met die zonde, ook met die hoogmoed van het leven. Hoe belangrijk dat het is om onze gedachten te vervullen. En die spreuk hangt wel bij de meeste mensen wel ergens van in. Hoe zal de jongeling zijn pad erin bewaren? Als hij dat houdt naar je woord. Het zijn allemaal mooie spreuken, maar ik hoop dat we er ook de realiteit van inzien. En de noodzaak ervan. En dat we er ons ook echt met z'n allen naar uitstrekken. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Tegenover uiteindelijk de verlangens van deze wereld en het liefhebben van deze wereld, zien we dat aan de andere kant staat de liefde van de Vader, die tot uiting moet komen dat we de wil van God doen. En wat zou Johannes daar ten diepste mee bedoelen? Als je terugdenkt aan de Heer Jezus. Want Johannes legt constant de link met de Heer Jezus. Hij zegt in hoofdstuk 2 vers 6. Wie zegt dat gij in hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als gij gewandeld heeft. En hij zegt in hoofdstuk 3 vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend dat gij zijn leven voor ons heeft afgelegd. Ook wij behoren het leven voor de broeders af te leggen. Dus ook daarin moeten we navolgen. En dan kijk eens in hoofdstuk 4. Spreek daarover in vers 17. Vers 18. Excuseer. Vers 17, excuseer. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid hebben in de dag van het oordeel, dat zoals hij is, ook wij zijn in deze wereld. Dus Johannes legt voortdurend de link, dat net zoals de Heer Jezus in de wereld was, ook wij in deze wereld zijn. Nu als we dat doortrekken, als hij zegt, als je de Vader lief hebt, dan doe je de wil van God. We denken dat we allemaal wel dat vers kennen als de Heer Jezus daar dat gesprek heeft gehad met die Samaritaanse vrouw aan die put in Johannes 4. En de discipelen komen terug. Maar voedsel dat ze gaan halen zijn, dan zegt de Heer Jezus, het is mijn spijze En hoe zou je die wil van de Vader kunnen samenvatten ten opzichte van de Heer Jezus? Want hij spreekt in het Johannes Evangelie 4 keer over de wil van God doen. Hoe zou je dat kunnen samenvatten, wat die wil uiteindelijk omvat? Want wat doet de Heer Jezus daar in het spreken met die Samaritaanse vrouw?
Hij openbaart zichzelf.
Hij openbaart zichzelf. Hij vervult daar op dat moment. En wat was Gods wil voor de Heer Jezus? In de ruimste zin, ik bedoel, het kruiswerk van Golgotha als hij er ook in omvat.
De Vader
behouden.
Tonen wie de Vader is.
Maar de Vader had heel uitdrukkelijk voor hem een opdracht, een bepaalde. Hij was van de Vader gezonden. En hij zegt tegen zijn discipelen, zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zijn dit ook niet. Dus zie je, als het hier gaat ten opzichte van die dingen van de wereld, dat daar tegenover staat, hetgeen dat ik juist heb proberen te zeggen, hetgeen dat we zouden moeten doen, en niet aan toekomen, onze, waartoe dat wij gezonden zijn, onze opdracht in deze wereld. Zie je dat heel dichtbij komt? Want het zijn juist al die dingen, die goede dingen van het leven, die we mogen genieten, maar die zo'n belemmering zijn om dat te doen, waartoe dan we juist een opdracht toe hebben in deze wereld. En ik hoop dat we daar met z'n allen terug gaan over nadenken. Wie zijn we in deze wereld? Wat is onze opdracht? Wat is onze opdracht? Zijn we wereldgelijkvormig of worden we veranderd in ons denken? Is deze wereld voor ons gekruisigd? En leven we daar niet meer in die dingen? Maar is ons leven Christus? En dat wil ik het bij laten voor vanavond.